Wonen en ruimte. Wat we zien is ook met name door die demografische ontwikkelingen. Kleinere huishoudens, dat er ook behoefte is aan andere woonvormen dan de traditionele eengezinswoning, zou ik maar zeggen. Dus je ziet ook een opkomst van bijvoorbeeld hofjeswoningen voor bepaalde doelgroepen, voor ouderen of een ecologische woonvorm. Maar ook voor de kleinere huishoudens zijn in opkomst de tiny houses. Dus aan de ene kant is dat vaak een way of life, hè, klein wonen, weinig bezittingen hebben. Maar het wordt ook ingezet als tijdelijke woonvorm. Dus als er nu een piek is in de behoefte, dan kan zo'n woonvorm ingezet worden. Even kijken. De doelgroep van sociale huur, die verandert ook. En die zal ook steeds meer gaan veranderen. Niet meer zozeer de traditionele gezinnen, maar ook veel één- en tweepersoons huishoudens. Maar ook mensen, noem ik het maar even met een rugzakje. Bijvoorbeeld mensen die nu nog in beschermd wonen zitten, die uit moeten stromen naar een normale woning in de wijk. Even kijken, de toenemende mobiliteit. Ook mede door de economische groei wordt het alsmaar drukker op de weg. Ik merk het zelf ook elke ochtend. Toename van auto's, maar ook van vrachtverkeer, maar ook een toename van transport via het spoor en via het water. En dan het mooie groene plaatje. We zien ook dat er steeds meer behoefte is voor mensen om toch de ruimte te zoeken en het groen. Dus de trek weg uit de stad en de omgeving van de grote stad opzoeken. Ik wil niet zeggen dat de hele Randstad naar Stijn komt, omdat het hier ruim wonen is. Maar je ziet het met name nu al in Amsterdam, dat het gewoon overvol raakt en dat de mensen toch de gemeente rondom Amsterdam gaan opzoeken. Een duurzame samenleving. Ook denk ik een hele belangrijke trend met een hele grote opgave daaraan vast. De hele energietransitie. Volgens mij heeft u vorige week een presentatie gehad van een collega over duurzaamheid. Die heeft er al denk ik heel veel over verteld. We moeten op zoek naar alternatieve energiebronnen als we aardgasloos moeten zijn in 2050. En goed, denk aan zonnepanelen, windenergie, biomassa, maar ook bijvoorbeeld aan het groene net. Bij een duurzame samenleving hoort ook een duurzame economie. Dus het product aan zich wat op een gegeven moment stuk gaat en weggegooid wordt, dat is uit. Het moet hergebruikt worden, er zit een kringloop in. Ik heb het plaatje van Philips, dat is, vind ik zelf wel een mooi voorbeeld. Philips die heeft Schiphol niet meer de lampen verkocht, maar het licht. Dus Schiphol huurt het licht van Philips. Het gaat niet zozeer meer om het bezit, maar echt om het gebruik van artikelen. Nou, dan kom ik bij de laatste alweer. Dus politiek en openbaar bestuur. Die heb ik in een aantal subthema's opgeknipt. Het eerste is politiek. Nou, wat zien we in de politiek? Een toename van het aantal politieke partijen. Het is echt een versnippering ook van het politieke landschap zichtbaar. We zien ook de decentralisaties vanuit het Rijk, onder andere naar de gemeentes, is echt wel een trend van de afgelopen jaren. Maar ook de afstand tussen de politiek en de burger, zal ik maar even noemen. Dat is toch wel een complexe relatie geworden. De burger heeft andere verwachtingen van de politiek. En dat kan ook leiden tot maatschappelijk onbehagen. Tot een groep mensen die zich niet gehoord en niet vertegenwoordigd meer voelt door de politiek. En dat is wel een groep om in de gaten te houden. Ook een belangrijke om de regionale opgave het hoofd te kunnen bieden, zal regionale samenwerking een heel belangrijk punt zijn in de toekomst. En ook de regionale samenwerking ook grensoverschrijdend, gelet ook op de ligging van deze regio, deze gemeente. Moet ik even kijken of ik hier alles heb gehad. Ja. Het tweede, politiek en openbaar bestuur. Aan de ene kant de dienstverlening van de gemeente. De digitalisering speelt ook hier een rol. Ja, mensen willen ook 24 uur, nou ja, bijna 24 uur per dag misschien wel zaken doen met de gemeente. Maar goed, gemeente Stijn is er wel op ingesprongen door bijvoorbeeld de paspoorten ook over in Nederland te laten bezorgen. Dus je hoeft niet meer per se naar het gemeentehuis te komen, die kunnen bezorgd worden. Ja goed, je kan ook best wel veel via het internet regelen. Een andere trend, dat is voor het thema, is de gemeente als werkgever. Wat we daar ook wel als trend zien, zijn de millennials. En dat zijn de jongeren geboren tussen 1980, ik moet even op mijn briefje spieken, en 2000. Die staan toch wel anders in het leven, in de zin van dat bij hun niet altijd alles om het salaris draait, zou ik maar zeggen. Maar zij kijken ook naar wat is mijn bijdrage aan de maatschappij, wat is mijn bijdrage aan het werk. En ik denk als werkgever is dat wel iets om in de gaten te houden. Verder de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dus langer doorwerken, maar ook eigen verantwoordelijkheid nemen om te kijken van ja, passen mijn talenten nog binnen mijn job of binnen de organisatie? En ja, wat moet ik daar zelf aan doen? Nou, ik heb nu heel veel trends heel snel de revue laten passeren in de trendverkenning die bij de stukken zit. Kunt u alles nog eens rustig nalezen. Maar er zijn een aantal trends die ik er echt even uit wil lichten, waarvan ik denk van ja, die zijn echt heel groot. En waar we ook dadelijk met het actualiseren van de strategische toekomstvisie echt goed naar moeten kijken wat daar de impact van kan zijn op de gemeente Stijn. Nou, wat ik al zei, die flexibele samenleving, dat we 24 uur per dag alles kunnen doen. Dus onze activiteiten die vinden onafhankelijk van tijd en locatie kunnen die plaatsvinden. De weg terug naar de kleinschaligheid als tegenhanger van van de schaalvergroting, van het steeds groter worden. En ja, de technologische ontwikkelingen. Het zijn toch drie. Het vervolg heeft de burgemeester net ook al gezegd. Het is vandaag een hele neutrale presentatie waar u dadelijk wel vragen kunt stellen ter verduidelijking. Maar als we echt naar de denkoplossingsrichtingen gaan, dat is voor een andere keer.
Dank u wel. Het woord is aan de lokale trendwatchers. U begint.
Ja? Ja. Laat ik zo zeggen, ik heb het stukje bestudeerd en presentatie prima. Maar toen ik het was aan het lezen, dacht ik ook van ik lees hier dus weinig verrassende dingen. Eigenlijk als je de krant goed bijhoudt, dan zie je de plaatjes wat hier staan, die kun je elke dag observeren. Ik las ook dat het de bedoeling was om hiermee een input te geven voor de strategische visie van de gemeente Stijn. Nou, de vorige visie die was gebaseerd voor een periode van 2011 tot 2021. En dan dacht ik, goh, 10 jaar vooruit kijken. Ik lees namelijk ook allerlei stukken. En ik denk dat de snelheid waarmee zaken gebeuren, de onvoorspelbaarheid waarmee zaken gebeuren, en daarmee dus ook het niet kunnen vastpakken van het proces, echt wel een dilemma wordt, ook op gemeentelijk niveau. Dus ik zit, kijk, als je bijvoorbeeld een mooie zin die je schrijft, is bijvoorbeeld, we leiden mensen op voor beroepen die we nog niet eens kennen. Ik denk, dat is interessant. Dat vind ik een hele interessante zin, want ik denk dat het zo is. Dus voordat je een trend tot een soort werkelijkheid gaat vertalen, is het eigenlijk alweer achterhaald, want je weet eigenlijk niet wat die werkelijkheid gaat worden. Dus ik zit ook een beetje te kijken naar de strategische visie zelf, met wellicht de vraag aan de portefeuillehouder. En dat zie je dus ook bij grote bedrijven in de omstreken, dat ze uiteindelijk ervoor kiezen, vanwege die snelle omwentelingen, om een strategische visie voor bijvoorbeeld maximaal 3 jaar vast te stellen. Ik weet niet of dat een afweging is voor de gemeente Stijn inmiddels. En ik zou toch ook nog willen oproepen om een keer wat meer naar 2030 te kijken als referentiepunt en wat minder naar 2017.
Ja, ik ben het eens met wat Paul Thomassen zegt. Ik ben benieuwd wat er eigenlijk allemaal dadelijk in onze strategische visie komt. Omdat je natuurlijk ook, het moet ook wel realiseerbaar zijn. Hè? We moeten een visie hebben waar we ook de doelstellingen goed uit kunnen afleiden. En dat we dat ook gaan behalen. En dit zijn allemaal ontwikkelingen die op dit moment er zijn en die daar ook voor een deel ook nog gaan komen. Ik kan nog niet zo goed overzien wat er daadwerkelijk dadelijk echt landt in onze strategische visie.
Ja, voorzitter, even praktisch. Ik kan wat Paul zegt, daar kan ik goed mee instemmen. U hoort het op een gegeven moment ook over een trend. Nu komt u weer, individualisering. Ik zeg het een keer zonder te haperen. En dat is een trend die mij in die zin wel zorgen baart. Want ik denk dat die trend, als die echt doorzet, de sociale cohesie binnen de maatschappij ernstig gaat bedreigen. En we hebben dadelijk nog een agendapunt over de dorpsontwikkelingsplannen. En ik denk, eerlijk gezegd, als dat die trend zich gaat doorzetten, dat dat een bedreiging gaat vormen voor de sociale cohesie, dus ook in een onderdeel de dorpsontwikkelingsplannen. Ik had dus graag weten hoe u dat tegenaan kijkt.
Nee? Oké. Okay. Bemachtigend in een microfoon.
Ik ben van de Char van de Sens Jongeren Adviesraad en ik vroeg me af hoe jullie een opinie van een jongerenorganisatie of een jongerenadviesraad in het project mee gaan nemen. Sorry, ja, hoe jullie een jongerenopinie mee gaan nemen in zo'n strategische visie.
Ja, voorzitter, volgens mij hebben we het rondje gemaakt. De heer Thomas zegt niks nieuws. Ik lees het iedere dag in de krant. En dan zeg ik van, ja, gelukkig stel je nou voor dat we hier dingen hadden genoemd waarvan u zei, dat is utopia. Ik bedoel, aan zich gaat het over een trendverkenning en wat we dus gedaan hebben. En dat is ook net toegelicht. En op een aantal manieren hebben we geprobeerd helderheid te krijgen over die trends. En er zijn er een aantal bij, die zie je dagelijks. En een aantal, die liggen meer naar de toekomst toe, waarvan wij zeggen, dat zien we nu. Dat zien we nu marginaal, maar let even op. Naar de toekomst toe zullen die zeer dominant worden. En dat is eigenlijk, want u zei ja, 2017, waarom niet 2030? Nou, volgens mij hebben we er een aantal gezien waarvan we zeggen, daar zie je nu de eerste contouren van, maar daar denken wij van dat het een ontwikkeling is die gaat doorzetten. En dus uiteindelijk in 2030 of 2025 of in 2035, dat weet ik ook niet precies, wel heel doorslaggevend gaan worden.
Maar nog even aanvullen of waar ik een beetje mee zit te worstelen is, je gaat wellicht een visie, maar ook een stukje beleid op trends ontwikkelen die eigenlijk er al gewoon zijn, in mijn ogen. Dus waar ik mee zit te worstelen is gewoon het fenomeen dat ik denk op het moment dat je daar een stukje beleid op baseert, is het per definitie al achterhaald. Want de trends gaan veel sneller dan. En daar zit ik te zoeken naar, wat is nou het juiste referentiepunt?
Ja goed, voor een gedeelte is er natuurlijk altijd sowieso ook een herijking. Ik bedoel, we gaan ook geen volledige nieuwe visie schrijven. Dat is ook de opdracht vanuit de raad. Herijk daar wat nodig. Kijk, een aantal dingen zul je uiteindelijk altijd, neem je die mee naar de volgende visie. Maar een van die vragen was ook van, ja goed, hoe gaan we nu zorgen? Voor hoe lang is die visie? En hoe houden we nu vinger aan de pols? En volgens mij hebben we ook eerder al toegelicht dat we, natuurlijk ga je ze vaststellen voor een bepaalde periode, maar we hebben ook aangegeven, we hebben een bepaalde systematiek. Die kan daar denk ik ook nog eens even wat uitgebreider worden toegelicht. En die systematiek staat het eigenlijk toe, of sterker nog, vraagt er eigenlijk voor dat we periodiek, dus niet zoals nu vaststellen en over 5 jaar zeggen, hij is misschien niet meer aan de orde van de dag, of over 3 jaar, we gaan herijken. Eigenlijk vraagt hij om periodiek, en al is dat jaarlijks, dan is dat jaarlijks, om even met elkaar weer het gesprek te voeren, om te kijken van, hebben we nog wel de goede dingen te pakken? En er zit een bepaald systeem achter, waardoor ik denk, dat moet je gewoon dan 1 keer per jaar met je raad doen. Zeggen, jongens, dit is, was toen de stip op de horizon, waar staan we nu en zouden we nog moeten bijstellen? En dat betekent dus ook, als je het hebt over doelen, want dat was ook een van de vragen van mevrouw I. Ja, je formuleert die doelen natuurlijk op basis van huidige criteria en uitgangspunten. Ja, je gaat daarmee aan de slag. En ook voor die doelen geldt natuurlijk dat je iedere keer opnieuw moet kijken. Ja, moeten we nog die weg doorlopen of moeten we daar een bijsturen of herijken? Eigenlijk zit je dadelijk in een permanent proces, zeg ik bijna, van evalueren. En weer opnieuw met elkaar vaststellen en weer bijstellen. Eigenlijk blijf je cirkelen. En in tegenstelling denk ik tot het verleden waarom we zeiden van, ja, dit is een rechte lijn. Nu zeggen we eigenlijk, het is een cirkel. Je staat met elkaar vast, je constateert en staat erbij. En je blijft eigenlijk dat periodiek doen. En wie stelt die doelen, wie stelt die kaders? Ja, dat doet hij zelf. En daarom is ook bedoeld dat eigenlijk in de oordeelsvormende raad, en beperken we het ook niet tot de beeldvorming, dat met name op basis van wat we vandaag met elkaar gewisseld hebben, wat die hebben aangeboden gekregen, dat die in de raad met elkaar ook een debat voert over, ja, kijk, we hebben daar dadelijk 15 punten. Ja, terecht dat we die niet alle 15 gaan doen. Je moet daarin prioriteren. We hebben zelf een voorzet gegeven voor waarvan wij denken de 3 meest in het oog springende. Maar goed, dat is wat wij op dit moment denken. Kijk, daarvan kunt u als raad zeggen, nee, we willen er 5 bijgevoegd. Of we willen accenten heel anders leggen. Of we missen er nog een aantal. Daarom is ook net deze ronde. En uiteindelijk betekent dat dat we dat weer mee terugnemen, die input. En vervolgens gaan kijken van, ja, wat betekent dat voor de op te leveren concept strategische visie. En in dat hele traject komen wij ook uiteindelijk natuurlijk bij de adviesraden terecht. En niet aan het eind van het traject, maar gewoon op tijd. Zodat we ook met jullie, maar ook met de participatieraad van gedachten kunnen wisselen. Van ja goed, wat missen jullie nu nog? Of wat zien jullie? U vroeg individualisering in relatie tot DOP bijvoorbeeld. Hoe ziet u dat? Ja, volgens mij zien we 2 dingen. We zien een stukje individualisering. Maar we zien aan de andere kant ook de hang naar kleinschaligheid. En naar weer ergens bij mogen horen en iets mogen toevoegen. Dat de millenniums werden genoemd. Maar ook die trend. En ik denk dat daar ook met name de kans ligt om daar meer op in te zetten. En misschien daar ook, ja, wat sterker nog beleid op te maken dan nu al. Daar liggen ook kansen. Ik bedoel, want daarom is het denk ik ook goed om trends toch even te aanschouwen. Niet om die nu heilig te verklaren, maar om gewoon ook een stukje bewustwording te hebben. En niet alleen te kijken vanuit het perspectief van dat ze ons misschien zouden kunnen belemmeren, verhinderen, behinderen of een knelpunt zijn. Maar ook kijken van, ja, hoe kunnen we het ombuigen, waardoor we misschien toch weer omzetten naar een kans. Want ik neem u even ook mee naar waar we het vorige keer over gehad hebben. De hele verhaal van look and feel. En wat blijkt daaruit? De dorpse saamhorigheid. Dus het is een kernkwaliteit van Stijn.
U had nog een aanvullende vraag?
Nou, ik zou eigenlijk daar een suggestie in willen doen in dit kader. Kijk, op het moment dat ik hoor dat de cyclus, dat er een soort versnelling in gaat plaatsvinden doordat het jaarlijks gaat terugkeren, daar koppel je natuurlijk een stukje beleid en uitvoering ook aan. Dus ik denk dat het een opgave voor de raad is, maar wellicht ook voor het ambtelijk apparaat, om, wil je dus een soort beweeglijkheid kunnen creëren, dat je ook een soort lichtvoetigheid gaat hanteren in het beheer en de daarbij behorende uitvoeringsprocedures. Dus ik denk dat deze trend verder reikt dan alleen van ik weet wat er staat te gebeuren. Maar dat is een beetje een procesopmerking die ik daarbij maak.
Ja, en ik denk, voorzitter, als het nog mag, misschien even ambtelijk adviseur, ook rondom de systematiek die wij daarvoor bedacht hebben. Ja. Kan ze veel beter dan mij toelichten.
Nee, dat geeft denk ik ook wel een antwoord op uw vraag. Dit zijn heel veel trends en ontwikkelingen, maar u zegt ook de wereld verandert zo snel. Dus we willen ook een methode van scenario planning gaan gebruiken. Dus we gaan juist kijken naar die trends die nu nog onzeker zijn, maar wel een hoge impact gaan hebben. En in principe kom je dan, ja, dat is een heel technisch verhaal, daar ga ik jullie verder niet mee belasten, maar we komen dadelijk tot 4 scenario's. Een aantal hele positieve scenario's, maar ook een aantal negatieve scenario's waarschijnlijk. En die gaan we toetsen aan onze huidige actuele, of aan onze huidige strategische visie. En dan kunnen we ook kijken van, hey, waar zijn die aanpassingen nodig? En dan kom ik ook bij jou. En daar gaan we juist ook burgers bij betrekken, maar ook ondernemers en de char en goed, iedereen die wil meedenken. Dus op basis van de scenario's.
Dank u wel voor uw bijdrage en heel veel inspiratie bij de voorbereiding voor de oordeelsvormende vergadering op dit punt.
Dank u.
Wij gaan over naar het hetje. Als er bewoners of organisaties in de zaal zitten die erbij betrokken zijn, die kunnen natuurlijk ook aan de tafel komen zitten om hun vragen te geven of soms informatie te geven, hè? Dat weet u. Oh, sorry, de wethouder. Excuse.
Ja, even een korte inleiding vooraf. In de beeldvormende raadsessie van 13 september jongstleden is er een eerste presentatie gegeven van 2 ontwerpen. Zijn een ondergrondse schiethal en een bovengrondse schiethal en een ondergrondse schietbaan. In die beeldvormende vergadering zijn door u terecht een aantal vragen gesteld met betrekking tot met name ook financiën, draagvlak, planning enzovoort. Het nu voorliggende voorstel gaat alweer een stap verder in die zin dat er gedrag is invulling te geven aan de antwoorden op uw vragen